Dan kunnen we al overgaan naar de agenda van de gemeenteraad. Het eerste punt is de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering van 2 juli. Zijn daar nog opmerkingen of vragen bij?
Ja, ik zou toch nog
eens
willen terugkomen op de vorige. Het is wel vakantie geweest, maar waarschijnlijk herinnert iedereen zich nog wel het begin van de vergadering. U hebt daar een opmerking gemaakt bij het bedrag dat ik noemde voor de renovatie
van de BIP. Ja.
En ja, eigenlijk, dus 100.000 euro, dat was het niet, zei je, dat was amper de helft, als ik me nog goed herinner.
Ja.
Nu, dat was precies ook zomaar het bedrag had genoemd, ongegrond, lukraak. Maar dat was niet het geval. En daarom heb ik de artikel waarop ik mij gebaseerd heb nog eens terug opgezocht. En ik heb dat hier bij me, en daar staat wel degelijk in, dat het gemeentebestuur van Borselaar investeerde zo'n 100.000 euro in vernieuwing van de BIP. Maar als wij dat lezen, dan denk ik toch dat we er mogen van uitgaan dat dat goede informatie is. We leven het ook niet op Amerika aan het doen, of fake news. Dus,
en welk artikel staat?
Ja, misschien weet niet iedereen wat de inhoud is van de artikel. Ik heb het voor iedereen gekopieerd. Dat kun je dus lezen. Gewoon, ik wil daar geen spelletje van maken, maar ik hoor dat toch recht gezet. Dat ik dat niet zomaar.
Nee, ja, natuurlijk. Ja. Want hetgeen dat wij als op gebaseerd is, want ik heb het ook gaan nakijken. En er is ooit sprake geweest van 100.000 euro, maar dat was een voorstel van onze onderzoekrekken en zo. Dat was een voorstel van de architect, hebben wij niet gevolgd. Wij zijn dan ongeveer op de helft uitgekomen, min nog een deel subsidie van 17.000 euro.
Maar dat
verwondert
me dan dat het
erin
staat, dat wordt
u
ook gesteerd.
Ja, of ging dat alleen over infrastructuur, of was dat ook met aankoop van al de nieuwe boeken? Want dat boekenbudget is ook toen wel groot.
Dat was heel erg sterk.
Ja.
En dan moet je zeggen, jij er ook in de steek stond, dan dacht ik, dat zal echt wel zo zijn.
Ja.
En het is niet, alleen, wij zijn niet bezig met een soort klein zielig piekenpunt, maar uiteindelijk gaat er wat geld van Borselaars belasting betalen. En daar willen we toch een extra aandacht aan geven.
Ja, dat is een artikel van het Nieuwsblad.
Ja.
Want de echte cijfers, hè, dat heeft Karel of wie dan ook, die dat op dit moment, want ja, citeringen, dat kan vanuit allerlei bronnen komen. Ik vermoed dat Karel daar informatie heeft aangeleverd in een persbericht of zo. Dan. Ik leg dat nog geen poot, want dat is een
persbericht
van 5 jaar geleden. Maar de cijfers die we hier hebben laten zien zijn de effectieve rekeningcijfers. Hier de financiële diensten effectief ook zijn uitbetaald, dus die rechtstreeks uit het boekhoudpakket komen. Hè. Dus,
en waren daar de kosten voor de architecten?
Dat zit allemaal op
één budget.
Ja, dat zat op één post. Ja.
Alleen maar, speelt geen rol, ik heb het ook niet uit mijn duim gezogen.
Ja, ja, natuurlijk. Ja. Dat hebben we ook niet gezegd, denk ik. Of
nee, ik heb het. Ik gaf zo de indruk dat daar uit de lucht gegeven was.
Ja. Nee, nee, want het oorspronkelijk bedrag ging dus er zelfs over, wat de raam van
de architect was. Ja, maar als je zelfs vraagt van een bedrag van 500.000,
dan zou je
stellen. Ja, dat is wel iets.
Dat is nog een schouder komen, denk ik. Ik weet niet wat men dat haalt. Dat is een krantenartikel natuurlijk, dat is niks alleen verschenen vanuit de gemeente.
Nee, maar dit was leveren we zelf de teksten aan en dan kijk je
naar
het is dan het voorslag is.
Ja. Nee, dus daar een artikel met Karel Michielsen, want onderaan staat het, vertelt Michielsen met de glimlach, dus dat gaat eigenlijk over, zijn naam wordt daarin genoemd, als gesprekspartner, dus daar komt dan informatie van hem. Maar goed, dat is heel opmerkzaam in elk geval. Bedankt om dat zo aan te leveren. Want de juiste cijfers hebben we dus wel gegeven. Ik heb nu niet meer terug bij, maar ik had er ook een uittreksel bij uit de rekening. Maar
ik heb
het gewoon heel goed, dankjewel. Waren er anders nog opmerkingen op? Nee? Oké. Dan kunnen we hiermee de notulen van de vorige vergadering goedkeuren. Het tweede agendapunt dat is traditioneel kennisname van verschillende verslagen van de intercommunales. Van IOK en IOK afvalbeheer hebben we verslag van buitengewoon algemeen vergadering 27 juni en 21 mei. FINEG, verslag van de Raad van Bestuur van 25 oktober, 17 november, 20 december en 10 april. En dan ook nog Raad van Bestuur van 22 januari, 19 februari, buitengewoon vergadering van 10 april en de algemene vergadering van 14 mei. Ook de besluitenlijst van de algemene vergadering van IVK van 18 juni en het verslag van de Raad van Bestuur van 21 juni van PITPA liggen dus voor ter kennisname. Okay. Punt 3. Dat is de goedkeuring van de intergemeentelijke samenwerking van Sportregio Kempen. En het gaat hier over de ontbinding van de Sportregio Kempen, waar wij als gemeente dus al heel veel jaren deel van uitmaken. Sinds 2016 is de provincie uitgestapt, een jaar nadien denk ik Herselt als gemeente. En nu stappen dus eigenlijk ook de gemeenten van Nederland uit. En die hebben dus een eigen sportwerking in Nederland opgericht met de 5 gemeenten. Die sportwerking is ondertussen ook al actief bezig. Er is ook al een subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid voor ingediend. En die werkt ook nauw samen met Sport Vlaanderen om het maximale daar ook te halen. En een zo goed mogelijke werking na te streven. Wat hier vandaag voorligt is de goedkeuring voor de ontbinding van de sportregio Kempen en dus de uitstap van Vorstwaar en ook de aanvraag tot die ontbinding. Zijn daar verder nog vragen bij? Dat is al eens een paar keren hier op de gemeenteraad geweest. Daar hadden wij van jaarverslagen en dergelijke meer. Ik denk dat dat een gekend dossier is. Oké, dan kunnen we dat hiermee dus goedkeuren. En dan de ontbinding van de sportregio Kempen zal dus gebeuren met ingang van 1 januari 2020. Steven Antonus, dat is de sportfunctionaris van de gemeente Grobbenhoek, die wordt aangesteld als vereffenaar namens de Nederlandgemeente. Dus die gaat alles mee opvolgen, want er dienen ook nog een paar financiën verdeeld te worden. En die gaat dat dus allemaal mee opvolgen voor ons en voor de andere gemeenten. Punt 4 is de goedkeuring van de verkoop van gemeentelijke eigendommen. Het is een verkoop van het deel van de eigendom naast het gemeentehuis. Daar werd hier ook al eens toegelicht een aantal maanden geleden. Dus het huis hiernaast van Steven Broekes van Vorstwaar en zijn echtgenoten. Daar is de muur rechtgetrokken en die heeft dus een deel bijgekocht van de grond van de gemeente. En dat ligt hier nu dus voor. Dat is al eens gebracht geweest, maar nu is er dus een ontwerpakte en ook de prijs staat hierin. Dus dat kan nu officieel zo goedgekeurd worden. Zijn daar nog vragen bij of was dat duidelijk? Oké, dan kunnen we dus melden dat de gemeenteraad de verkoop van het gemeentelijke eigendom goedkeurt hier aan dus Steven Mulkes en mevrouw Charlotte Peters, woonlijk de markt 13, onze buren dus. Dan hebben we nog een goedkeuring verkoop gemeentelijk eigendom, namelijk het deel naast Kerkstraat 28, dat is dus Café De Tip. Lieven heeft dat ook al eens toegelicht hier, dat er nog een stukje van de gemeente ligt aan dat terras en dat het nu dus overeengekomen is om dat stuk te verkopen aan de eigenaar van Café De Tip, dat is dus Patrick Zels met zijn immovernootschap en die gaan dus dat deel overnemen. Ja, ik weet niet of daar vragen bij zijn, maar...
Ja, misschien wel, hebben we al ergens de suggestie doen of misschien is er aan gedacht hoor. Maar we zagen hier misschien wel een kans voor het bestuur om misschien wat bijkomende voorwaarden naar uitbating bij die verkoop mee te nemen. Omdat er toch in de omgeving van de tip van ons mogen er zeker dingen georganiseerd worden en het is goed dat het Vorstwaar leeft en dat er van alles te doen is, maar tegelijk weten we ook wel dat er een aantal buurtbewoners soms klachten hebben rond overlast, van lawaai, zwerfvuil en zo. En misschien is hier een kans om wat voorwaarden op te leggen bij die verkoop, naar
de
plaatsing van boksen bij buitenoptredens of maximumvolume of ja, dat zijn wel suggesties, maar misschien is hier wel een kans om wel iets aan te doen.
Ja. te verkopen behoort natuurlijk aan Patrick zelfs. En de uitbater is natuurlijk een andere persoon. Ik weet niet, liever dat jij daar
een antwoord kan geven. Ik hoef te zeggen, deze verkoop is inderdaad al 2017. We hebben die zelfs al goedgekeurd in 2017. Het is eigenlijk nu een ontwerp die het gevolg daarvan is. Hè. Dus aan zo'n verkoop voorwaarden verbinden, dat is een beetje raar. Maar ik kan je wel positief antwoorden. Het is zo, Simon, dat wij de laatste jaren, en de commissie kan dat leven aan, dat veelvuldig, en ik denk dan toch wel heel veel verschillende keren samen met de politie trouwens ook mondeling, schriftelijk, via individuele gesprekken, via aanvragen, al heel wat gesprekken daaromtrent zijn gebeurd. Hè? Want ik denk dat er heel correcte analyses die je aangeeft. En dus daar zijn heel wat voorwaarden ondertussen ook wel bepaald die niet gekoppeld zijn aan de verkoop, maar die te maken hebben met het aanvragen van eventuele aanvragen.
Ja, dat zijn anders de voorwaarden
ervoor. Ja. En ook PV's die worden opgemaakt in de verkoop. En in dat verband, maar daar moet ik op dit moment een beetje discreet over zijn, maar denk ik dat de komende tijd wel zal duidelijk worden dat dat ook een nieuwe binding zal kunnen krijgen. Dus ik denk vanuit die optiek dat daar wel zeker gevolg aan gegeven. Dus dat zijn trouwens de laatste weken ook heel wat gesprekken geweest. Dat een aantal dingen die gebeurd zijn ook absoluut niet kunnen. En
dat
ja, de afspraken waren.
De klachten zullen waarschijnlijk wel gebleven zijn, ondanks de inspanningen van het bestuur, denk ik. Allee, als ik zo een beetje probeer te horen,
absoluut
de laatste periode.
Absoluut.
En dan bekijk ik verderop in de agenda van de gemeente, had ook gezien dat bijvoorbeeld het laatste punt in de grote plaatsing van de camera's, dat de omgeving daar nu uit de prioriteitenlijst werd gehaald.
Ja, maar dat is een fout, Simon, ik heb het hier zelf staan, dat is dus eigenlijk met een copy-paste eigenlijk verdwenen. Dat moet inderdaad nog toegevoegd
worden. Dat was dan niet
duidelijk, dat moet wel blijven staan. Ja. Want daar zijn, daar heeft de camera al gehangen en die heeft dat ook wel.
En simpel denk ik, maar dat we dat een beetje vreemd vonden.
Nee, simpel, dat is, want dat is eigenlijk een zetfout. Ik heb hier staan, dan moeten we straks eigenlijk daar niet op zitten toevoegen met wie die moet vinden, want het is een heel logische plaats.
Ja.
Goed, kunnen we dan die verkoop goedkeuren? Dus de gemeenteraad besluit dat de verkoop van de grond deel uitmaken van het openbaar domein en gelegen naast de eigendom Kerkstraat 28 te verkopen aan de heer Patrick Sels tegen de prijs van €27.500. Punt 6 is de aankoop van gemeentelijke eigendom en met name adres Lepenstraat nummer 12. En dat is van een dossier dat ook al meermaals hier te sprake is gekomen. Olivia, ik kan daar ook misschien heel kort nog iets over zeggen. Want dat is ook een officialisering.
Ja, die past, die kennen het plaatje ondertussen wel van ons masterplan. Dit zit dus in die fase waar blok A en B wordt gerealiseerd. Straks gaan we ook dus de zaken van de wegen daarin behandelen. Later deze week volgt dan de beoordeling van de stedenblokunievereniging, maar dat is collegeproef, dat zoals jullie weten. Dus het gaat eigenlijk over die fase niet, hè, want dat is de eerste fase. Daar hebben we ook het hoornhebben goed gekeurd, daar hebben we ook al vroeger het masterplan mee voor gezien. In de brok. Dit gaat eigenlijk over de fase die daarop gaat volgen, hè, de fase 6 in ons masterplan, blok C, zoals we tot al toe hebben genoemd in onze presentatie. In die blok C is natuurlijk gebouwd, en dat weet u wel, ik denk uitgelegd denk ik, van, dat we een heel strikte scheiding hebben van wat is het privatieve gedeelte en wat is het publieke gedeelte. Het privatieve gedeelte is volledig privatief, A en B, daar hebben wij geen eigendom, hebben wij dus ook geen zaak met de vergunning in de brok. Gaan we dus enkel hier een zodanig ook vastleggen van dat ze ook wel een deel mee moeten voorzien om een openbare weg te voorzien, hè, voor de zwakke weggebruikers. Maar in blok C gaan we wel zelf mee participeren, want dan zijn we rechtstreeks betrokken partij, omdat we dat samen inderdaad ook een ontwikkeling gaan doen. En daar is dus niets van die gronden, daar is privatief, die zijn eigenlijk allemaal in handen van oftewel de gemeentelijke overheid, oftewel Thomas Moor. En dat zijn ook de twee partners die dan samen, heb ik u beloofd, dat gaat ook hier als dossier uitgebreid aan bod komen. Dan gaan we in verschillende fases, en wat ik net heb toegelicht, eigenlijk hier in de dossiers gaan komen. Dus in de volgende fase gaan wij hier de PBS open verklaren, gaan wij een lastenboek daarvoor openmaken. Gaan we zeggen van kijk, wat is het plan van eisen, wat willen we daar gaan doen, welke partners zoeken wij, dus Thomas Moor, gemeente samen. en wat willen we daar realiseren en wie zoeken daarvoor. Dan komt er een openbare marktconsultatie, dan komt er een onderhandelingsfase en dan komt het PBS, contractenovereenkomst, met partner X die we nog niet kennen, komt dan ook hier op de gemeenteraad en dan pas kunnen wij daar verder gaan ontwikkelen. En dus het is in die fase dat wij natuurlijk ook eigenlijk moeten inbrengen, net zoals Thomas Moor. En dus dit is eigenlijk gewoon de volgende fase in onze week. Wij kopen inderdaad Lelystad Waal, dat is al een tijdje een overeenkomst. Opnieuw kunnen we notariële acten op voorbereid. En dan zijn wij echt volwaardig meepartner in dat gedeelte. Dus dat is eigenlijk een volgende stap in ons masterplan.
Hallo? Ja, voor alle duidelijkheid, we gaan mee goedkeuren, want we willen uiteraard dat die eigenaars willen vergoed worden. Maar voor ons blijft er gewoon een heel onduidelijk gegeven wat het totaal kostenplaatje gaat zijn en wat het return van de gemeente gaat zijn. Ten meer omdat we nog geen meerjarenplanning hebben gehad, blijft dat voor ons nog heel onduidelijk.
Dat klopt, dat is een beetje eigen, heb ik ook verteld, eigen aan de opmaak van de meerjarenplan. In de meerjarenplan zullen daar effectief ook budgetten mee inzitten. Trouwens, daar gaat een marktconsultatie moeten gebeuren. Dus ik kan dat onmogelijk, we hebben dat met elkaar besproken, ik kan dat onmogelijk gaan budgetteren. We hebben daar wel projecties rond. En daar zullen we kaarten blanche in spelen. Als dat PBS-contract, dus het lastenboek en later het contract op tafel komt, dan zie je dat met naam en toenaam en met exacte euro's ook bij.
Wat is er al een serieuze brok uit het budget, zal ik maar zeggen? 305.000 euro. Zijn er nog huizen die moeten? Dat
laat, hè?
Dat zal
ik
zeggen.
Ja.
Maar zijn er nog huizen die moeten
onteigend worden
door
de gemeente?
Dat loopt
toch
op, hè?
Dat is wel een. Ja, natuurlijk, maar ja, als je een project moet realiseren, hè, op sommige plaatsen hebben we zelf eigendom, op deze plaats realiseren we een totaal masterplan. En was het ook voorzien in de planning dat we dit moesten gaan doen? Hè? Dus je kan niet ergens iets gaan realiseren zonder dat je ook meer eigenaar bent. Dus dit zijn geen nieuwe dossiers voor ons, dit is eigenlijk een logische, verdere stap. En de transparantie over de kosten en zo, die ga je in alle transparantie hier kunnen volgen. Want zoals net gezegd, het eigenaardige van een PBS is dat we eigenlijk daar volledig open kaart kunnen spelen. We gaan het zelf betitelen als een bijzonder project. Een PBS waar dat we hier, ik heb u toen ook toegelicht dat het zelfs officieel niet nodig is, maar dat we ervoor gekozen hebben om daar volledig transparant in te zijn, dat we hier zowel het lastenboek als de toewijzing, dus ook het contract, normaal is toewijzing ook gewoon collegebevoegdheid zoals jullie weten, dat we eigenlijk de overeenkomst hier gewoon opbrengen, waardoor dat we heel duidelijk kunnen zeggen wat was het plan van Heijssen, wie doet welk gedeelte in dat project. Dus dat gaat zeker volgen.
Maar kan er een aantal op gegeven worden? Hoe luisteren dat er nog een meter moet aankomen?
Eentje.
Nu nog niet.
Eén, ja. Dat is eigenlijk wat nog altijd de oorspronkelijke afspraak van het begin was. Hebben wij samen gezeten met Thomas Moor van wie doet wat gedeel, welk deel. En dat is eigenlijk gewoon een gevolg van onze afspraak. Tussen al 2016, de eerste keer dat we samen gezeten hebben met de directies. Dus het is eigenlijk gewoon onze volmaking van onze eerste afspraak. Dus het aantal dossier volgt ook de PBS, lastenboek ook, de PBS overeenkomst, ook in de lijststand. Dus dat gaat zeker nog 3-4 keer hier terug.
Luc, je meldt dat je daar mega goedkeuring hebt. Heb je graag de stemming erover? Dat je een goedkeuring hebt, dan kan je gewoon naar nu goedgekeurd worden.
Ja, oké. Okay.
Voor de duidelijkheid. Goed, dan keurt de gemeenteraad dus de aankoop goed. Van de eigendom gelegen te Vorschaar Lemerstraat 12 tegen een prijs van 305.000 euro, zoals bepaald in het schattingsverslag. Dan hebben we punt 7. Dat is de goedkeuring omtrent fluvius en de openbare verlichting en alles wat daar nog komt rondkijken met de wijzigingen. Lieve, ging daar ook een kort woordje uitleg over geven, om dat even te duiden.
Het is eigenlijk een dossier dat nu aan alle IVK-gebieden wordt voorgelegd. Nu, wij zijn vast toegetreden tot IVK en ik ken de hele historie. Het bijzondere aan Vorschaar is dat wij in de IVK-periode eigenlijk deze transactie al gedaan hebben. Dus wij hebben vroeger al in deze gemeenteraad ook mee de verkoop eigenlijk van de armaturen en de palen, net zoals andere gemeenten, al goedgekeurd. Dus bij ons is het eigenlijk gewoon een bevestiging van van de afspraak vroeger met die weg. Maar wat wel bijzonder is, is dat nu eigenlijk, light as a service, hè, zoals je kon lezen, eigenlijk een hele dienstverlening vanuit Fluvius, hè, dus dat wil zeggen de hele Google-IVK-infrax, dat we eigenlijk vanuit die koppel ook een standaard product eigenlijk in dienstverlening wordt aangeboden. En die dienstverlening betekent voor andere gemeenten dat ze eerst nog bepalen en naar de buur moeten overdragen. En wat de volgende stap is, dat er eigenlijk een verleddingsoperatie gaat gebeuren. We hebben gekozen om dat 12 jaar te doen. Dus op 12 jaar gaan we volledig, dat staat ook verankerd in ons beleidsplan, ook financieel doorgerekend, gaan we op 12 jaar het volledige OV-park in heel Voorstel laten verlengen. Dus dat is redelijk snel. Dus twee legislaturen en dan hebben we eigenlijk het volledige park hier in Voorstel laten verlengen. Dat heeft natuurlijk een aantal voordelen. Eén, naar de energiekost op zich natuurlijk, wat maar een fractie is van het bedrag op dit moment. We zijn begonnen voor de natuur aan die kost van 140.000 euro, OV bijvoorbeeld jaarlijks. Wat gewoon, dus het doen branden van de lamp. In de straat kost, dan hebben we eigenlijk ook een hele operatie gedaan om het rationaliseren van de openbare vervoer, dat weet ik wel. Maar ook daarover gaat dan dit eigenlijk wel een winst kunnen betekenen in die zin van één, onze kost gaat dalen, onze jaarlijkse kost aan energie. Twee, het is zo dat op het moment dat je volledig verlet bent, dat je ook helemaal anders kunt gaan sturen, aansturen naar verlichting toe. Dus concreet, als wij volgend jaar een open lucht voor de organiseren, bijvoorbeeld om te zeggen van kijk, het marktplein moet dan donker zijn, dan hebben we elke keer op het voorbije jaar misschien, je weet het gewoon van vroeger, hebben we altijd aan infrax gevraagd van kijk, bij de nacht van de duisternis bijvoorbeeld, kom hier de lamp uit doen, maar dat is een manuele bewerking eigenlijk, actie die moet ondernomen worden. Dus letterlijk de draden anders connecteren in de paal zelf, wat natuurlijk ook een kost met zich meebrengt. Dus ook dat kan in de toekomst dan veel makkelijker. Je kan veel meer digitaal gaan sturen. Niet alleen maar over het aanlaten of gewoon uitlaten van lampen, maar evenzeer ook rond het sturen, het timmen, het bepaalde straten anders oriënteren, afhankelijk van de densiteit en ja, hoe vaak de straat wordt gebruikt bijvoorbeeld. De centrumstraat kan anders zijn dan een landelijke weg bijvoorbeeld. En dus dat geeft ons los van de energie, is toch wel heel wat voordelen naar sturing. We hebben een masterplan gemaakt voor 12 jaar, waarin dat die straten ook zo efficiënt mogelijk gekoppeld worden aan bovenbouwprojecten. Hè. Lijkt mij de evidentie zelf dat we dat koppelen aan infrastructuurprojecten, om zo slim mogelijk ook met die middelen om te gaan. Het is natuurlijk altijd kosten als je bijvoorbeeld bij rioleringswerken elektriciteit ondergronds gaat brengen. Daar is dat natuurlijk het moment om die aansluitingen ook te vernieuwen. Hetzelfde met herinrichtingswerking in het centrum bijvoorbeeld. Hè. Als we het marktplein gaan aanleggen, gaan we als we spreken dat niet meteen meenemen, waardoor dat we geen nieuw aangelegd plein of een nieuw aangelegde straat binnenkort. Nieuwe straat, hele straat, Dijkbaan, Sassen ook met de rioleringswerken, toekomst, Visbuurtplein en zo, andere rioleringswerken die nu in de pijplijn zitten, ja, dan gaan we dat natuurlijk slim gaan koppelen. Dus dat is een tweede element. Drie is ook nog de beslissing dat we eigenlijk ook aan Fluvius vragen om de aankoop van de openbare verlichting, dus elektriciteit voor de openbare verlichting. Niet voor al onze gebouwen, want dat kan Fluvius niet doen, maar wel waar zij zelf een eigenaar van zijn. Als je de redenering volgt, zij zijn officieel eigenaar, dan kunnen zij ook de facto van eigenlijk de vennootschapsbelasting eigenlijk uitsparen, doordat zij ook de energie aankopen voor de openbare verlichting. Dus 25%, dat is niet weinig. Hè. Als je nu grofweg over 100.000 euro hebt, is dat 25.000 euro. Dus dat is toch wel een belangrijk punt. Dus wij kunnen door de operatie van dit eigenlijk ook aan Fluvius over te laten. Dat wil zeggen dat we eigenlijk een hoofdracht geven van die bevoegdheid om daar een stroomleverancier voor te kiezen. Want zij zijn een netbeheerder, zij zijn geen stroomleverancier. Dus zij zullen de markt moeten consulteren in de samenhangkoop. Zij gaan ervan uit dat de meeste gemeenten overal zullen meedoen en dat zij dan een heel grote samenhangkoop kunnen organiseren. En dan kunnen ze de markt consulteren om ons een aantrekkelijk bod te doen rond elektriciteitsverbruik, specifiek voor de OV. En daar sparen dan die 25% vennootschapsbelasting in. Dat is nogal technisch, maar gewoon dat ik een beetje afhankelijk heb kunnen doen. En die beslissingen nemen wij hier in gespreide slagorde. Dus je ziet de bevestiging van de overdracht, je ziet de verbreding en je ziet dan ook de beslissing rond de elektriciteit wat eigenlijk door Fluvius nu wordt aanbesteed, het stroomverbruik de facto eigenlijk. Ja.
ik ben kapitein van het bestuur, dat de semi-openbare ruimte, dat die nog niet overgedragen waren, maar dat dat nu ook mee zou gebeuren.
Ja.
Daar zou een risicoanalyse gebeurd moeten zijn. Wat komt dat in?
Ja, dus dat is eigenlijk een dossier dat er als niet helemaal afgerond is, waar dat Fluvius ook nog met heel wat vraagtekens zit. Het is een heel complexe materie waar dat eigenlijk een heel patrimonium is, nu mee bezig is. Als je wil, zal ik dat volgende keer wel eens uitbreiden, maar dan moet ik de tabellen bij.
Ja, welke monumenten of welke semi-openbare ruimte wordt
daar? Ja, ik zal dat een keer oplijsten als je wil, en dan kunnen we dat wel bezorgen, of gewoon ondertussen bezorgen via e-mail. Dat is een heel complexe materie. De patrimoniumist heeft samen met mij en een soort van een technische dienst daar al een paar keer op samengezeten. Een heel complexe materie. Voorstel heeft op dat vlak een heel bijzondere situatie, omdat we natuurlijk heel lang onze eigen regie hebben gehad. Dus we zitten daar in dezelfde situatie als Merksplas in Heilenvermoeden hebben, want zo zijn er niet veel gemeenten. En dus op dat vlak wil men ook wel wat sporen gelijk houden tussen de verschillende gemeenten.
In kort gezegd een risicoanalyse voor?
Ja, eigenlijk is het punt van, kijk, daar staan bijvoorbeeld, je hebt infrastructuur die daar nog staat, dat is elke infrastructuur van de gemeente. Hè. Van, ja goed, niemand was erbij toen dat er geplaatst is, want dat is in ons geval door letterlijk de eigen regie geplaatst. Hè. Dus niemand nu van de gemeente, nog van IVEG, nog van IVK, of Fluvius was erbij. Dus je moet eigenlijk ook een soort van beoordeling kunnen doen, maar kijk, is dat infrastructuur die overname waardig is, die gebruiksklaar is, welke risico's, maar welke waarde hangt dat ook aan vast en noem op. En dus dat is eigenlijk ook wel een hele complexe oefening. Dat gaat helemaal niet over, hè, want dat is veel simpeler. Paden en armatuur, dat kan heel duidelijk, je kan dat in een bepaalde jaartijd, je kan een slijtage meerekenen of schrijving, dat is minder het geval.
En dat is dan ook met een studie van de lichtarchitect.
Ja.
En dat kost echt gemeen.
Nee, dat is iets dat door Fluvius.
U zegt 200.000, of als ik zie in het verslag 248.000, zal eigenlijk dat, als ik het goed begrepen heb,
de waarde van de infrastructuur. Hè?
Ja.
Ja, dus het gebruik van de openbare verlichting, dus het stroomverbruik, zit nu, dus dat bedrijf dat ik noemde, was tot de laatste cijfers die we gehad hebben, was 140.000 euro. Ondertussen natuurlijk ook wel de rekening. Ik denk dat dat nu neigt naar 100.000 euro. We zullen die exacte cijfers ook over zo'n
publiceren.
Ik ging
ervan uit dat het een bedrag zal zijn dat dan terug zou komen naar de gemeente, klopt dat?
Ja, dus dat is mee verrekend eigenlijk in de overname. Hè.
En
dus,
daar zit dan ook al die omschakeling in naar die...
Nee, de omschakeling naar de verlenging eigenlijk, die wordt eigenlijk op 12 jaar afgeschreven en die start dus nu pas. Hè. Vroeger hadden we het systeem aantrekkingsrecht. Ken u het systeem aantrekkingsrecht? Dat was eigenlijk een voorafname, eigenlijk een bepaald bedrag dat wordt afgehouden van de dividend van IVEG, die eigenlijk kon gebruikt worden om daarmee projecten te doen. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk geen facturatie gaat opzetten, maar dat je eigenlijk een potje houdt. Hè. Dat zijn de trekkingsrechten die voor elke gemeente een bepaald percentage maken van de dividenden. Daarmee kon je vervanging van armaturen doen, vervanging van paal die werd aangereden. Kan je ook projecten doen, bijvoorbeeld aankopen van evenementenkasten of een brok, maar in ieder geval dat is vest en broekzak. Want als dat niet werd opgesorbeerd, dan kreeg je natuurlijk een uitkering van teveel of dat werd overgeheven. Die trekkingsrechten, dat is einde verhaal. De Roepingcommissie is ook heel duidelijk geweest in de overgang van IVEG. Het is goed dat we al die jaren die dienstverlening hebben kunnen genieten, want eigenlijk is dat naar btw consumeren, want eigenlijk ook een voordeel was dat dat niet enkel binnen die begroting bleef, dus, maar dat blijft voor vest en broekzak financieel, maar dat er ook een btw-voordeel op zit. Omdat zij al die aanbestedingen en die kosten maakten, waardoor de btw, zij is de btw-plichtig, ook mee kon gecompenseerd worden. Daar heeft de Roepingcommissie op gecorrigeerd van kijk, onmiddellijk stoppen, want dit is niet juist, daar moet je onmiddellijk mee stoppen. En dus kon het systeem aantrekkingsrecht in die overheid blijven. Wat gaat er nu gebeuren? Het nieuwe systeem voor alle gemeenten, dus, want je hebt daar geen keuze meer in. Is dus dat als je de kosten wil maken, dus als je kiest om die verlenging inderdaad te doen, zoals dat wij 12 jaar willen doen, dat is dat die kost eigenlijk wordt afgehouden van de dividend die je anders zou krijgen. Dus eigenlijk is het hetzelfde systeem, alleen zit er geen btw-voordeel meer op. een btw voordeelstelling mee. Wat de aankomst van het stroomgebruik betreft, is er nu nog wel een voordeel van vennootschapsbelasting, omdat Fluvius ook eigenaar is en daarin haar vennootschapsbelasting wordt uitwisselbaar en die kost dus ook niet meer doorrekend aan de gemeente Xenthe. Een heel complex gegeven. Dus vroeger had je de trekkingsrechten, dat was eigenlijk een afname van het dividend of voorafname. Voor voorstaan was dat elk jaar zo tussen de 30 en 36.000 euro. Wat deden wij daarmee? Als hier een pad werd aangereden, dan werd die vervangen en ik zeg niet, een pad kostte 2.800 euro, dan ging dat van die trekkingsrechten af. Dat was een tabelletje, dan kregen we elk jaar kregen we dat doorgestuurd. Als we een evenementenkast aankopen om te zeggen van kijk, we gaan een tijdelijke aansluiting doen, maar we doen dan bij een werfkast, dan heb ik die aan, dan was dat ook Infexport, ja, dat is een netbeheerder die dat op dat moment kwam doen, dan werd dat ook meer afgehouden van die trekkingsrechten. Als wij bijvoorbeeld InfraGIS aankopen, dus ons GIS-systeem, ons geografisch informatiesysteem, dat was een dienstverlening die eigenlijk in-house werd aangeboden door Infrax. Dan hebben wij die kosten gewoon jaren en dag eigenlijk betaald van die trekkingsrechten. Maar dat zijn allemaal operaties die er jaren heel goed mee geweest zijn, waar daar natuurlijk ook de BTW in uitspart, omdat de VU dat zelf vroeger doet, maar die eigenlijk niet meer komen en dus die trouwens ook in andere intercommunales ondertussen zijn aangebouwd. Er zijn ook in andere intercommunales, die zijn er deals gemaakt met de roeringcommissie van kijk, wat kan je als in-house dienstverlening aanbieden? Dezelfde discussie hebben we ooit hier met elkaar gevoerd. Eigenlijk is het nu heel duidelijk van kijk, die trekkingsrechten, daar moet gewoon weer mee stoppen. Dus IVK had dat niet, maar Infrax wel. Dus al op dat vlak dat voordeel wel. Maar IVK gemeente is dat gekend, dus voor hen verandert er eigenlijk niks. Zij blijven gewoon werken zoals dat wij nu ook gaan werken. Namelijk dat je eigenlijk van ja, afhankelijk dat je kosten maakt. En dat moet elke gemeente natuurlijk overal op bepaalde aangereden worden, de armaturen, vervangingen en blok, dat die kosten de facto eigenlijk van die dividend meer worden gerekend. En dat dat driejaarlijks, want dat is het systeem, driejaarlijks wordt geprospecteerd, waar we echt om een plan in kunnen maken, ook budgetair. En dat dat om de drie jaar herzien wordt, waardoor dat er eigenlijk op basis van de effectieve cijfers zijn. Net zoals het trekkingsrecht, kon je dat vroeger ook wel wat budgetteren. Je weet ongeveer hoeveel palen dat er zo doorgaans slijtage hebben of wel eens worden aangereden. Dus dat bedrag van die 30.000 euro was niet zomaar wilde weggekozen. Dat was wel een redelijk realistische vraag. We zaten daar ook nog niet heel ver vandaan. Maar dat is hetzelfde ongeveer gebeurt, maar nu de facto van uw dividend. En dat we dat wel kunnen projecteren voor drie jaar. En dat het om de drie jaar dan herbekeken wordt. Hebben wij te veel afgehouden, dan zal er meer dividend komen die jaren nadien. En dan wordt dat in de drie jaar telkens bijgestemd. Ik hoop dat ik het een beetje gemakkelijker kan toelichten, want dat is wel een heel
interessant systeem. Ja, als ik het goed begrepen heb, is dat de verhaal dat je zo gebracht hebt, ja. Los van het feit dat je een eenmalige terugstorting krijgt van die gelden.
De verkoop van de pad hebben wij vroeger al gedaan.
Ja, maar er ging toch een bedrag teruggestort worden?
Ja, want dat is de afrekening van de trekkingsrechten. Dus de trekkingsrechten, dat stond nu. Daar is nog een saldo, op basis van al die jaren dat we daar zijn
geweest. Dan wil je de vraag overstellen, maar ze gaan toch wel vragen om daar projecten te doen die de steelwereldstoot te realiseren. En heeft het bestuur dan?
Ja, dat gaat straks bij de burgemeestervolgenhand, ik ga wel even oplijsten nu. Dat zijn projecten bij de Vleet. Bijvoorbeeld de verleiding van de openbare verlichting is daar eentje van. Maar we hebben heel wat andere projecten die ook mee gaan ingezet worden in het kader van burgemeestervolgenhand, kent het 2030 en zo. Dus die gaan straks even oplijsten.
Nog vragen daarbij? Bedankt voor de toelichting, lieve. Dus dan neemt de gemeenteraad kennis van het reglement Fluvius openbare verlichting en diensten door de distributie netbeheerders aan lokale besturen. En de eerder verrichte beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen wordt dus herbevestigd. De gemeenteraad gaat akkoord met de inbreng die de gemeente heeft gedaan uit te breiden wat betreft de semi-openbare verlichtingsinstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn weergegeven in het reglement. De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en na het in overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels. Punt 8. Dat is de goedkeuring van de omgevingsvergunning van Lepenstraat 18 tot 32. Lieven heeft er daarnet al naar verwezen. Dat gaat dus over eigenlijk het project van de blokken A en B. Dus een privatief project, beter gezegd. Als ik hakkelde, moest ik dat even afzetten, dat bokje. Wat te laat. Goed, dus dat ging daarover. En Lieven gaat ook nog kort toelichten. Want er zijn naast het openbaar onderzoek uiteraard ook allerlei adviezen ingewonnen bij alle nutsmaatschappijen.
Voor alle duidelijkheid, ik denk dat dit gewoon een beetje afzet wat ik daarnet aangeef. Dus het gaat over privatief gedeelte. Het blok C komt dus in die andere procedures nog uitgebreid terug. Dit gaat dus over privatief gedeelte. En waar wij hier bevoegdheid rond hebben, gaat eigenlijk over die gratis grondafstatten op de zaak van de week. Dus niet over de vergunning op zich. De vergunning is collegebevoegdheid en zal deze week op donderdag mee besproken worden. En dus op dat vlak gaat het hier dus eigenlijk over ja, de facto de gratis grondafstand. En we weten wel, maar kijk, we willen eigenlijk vooraan een hele ruimte vrijmaken om daar zwakke gebruikers een heel mooie doorgang te geven, hè, veilig los van het verkeer, aansluitend op het marktplein en ook als een beetje opening en openbreken van die Lepelstraat. Hè. Dus dit beantwoordt daaraan. Belangrijk is natuurlijk ook dat dat niet zomaar een strook is die daar ligt, maar dat die natuurlijk ook ingericht wordt om het nuttig te gebruiken. En dan is een volgende fase dat wij eigenlijk daarin van jaar en dag een vademecum gebruiken. Een vademecum dat ook verankerd zit in de Codex Openbaar Domein van onze kern. Komt erop neer dat wij eigenlijk een vaste bepaling hebben van kijk, als een parkeerstok wordt ingericht, dan gebeurt dat met die materiaal. Als we verlichtingspalen plaatsen, gebeurt dat met die verlichtingspalen. Als we een zitbank plaatsen, gebeurt dat met die zitbank. Als we een bepaald ding plaatsen, dan is dat met die boom op die plaats en met die bepaling op een andere plaats. Dus dat is allemaal gerubriceerd in dat vademecum. En wij passen dat altijd heel consequent toe. Kijk maar naar bijvoorbeeld de pleintjes en de voetpalen en zo'n blok. En dat zal ook hier, maar gemeentepark, Nieuwstraat, Lepenstraat, Bijbaan, overal zal je ook die consequente toepassing daarvan zien. Dus heel concreet komt erop neer, die 15 meter strook, dat is ongeveer, je hebt wel de tekening gezien ook van ons schoonlijnplan en de gratis grondafstand, maar dat in die zone er ook een pad komt voor zwakkere gebruikers en aanplanting en dat dat gebeurt natuurlijk volgens onze normen. Hè. Dus hetzelfde materiaal zoals we ook rond de kerk gebruiken. Dus dat is eigenlijk het kader.
Dat is duidelijk, iedereen?
Ja.
Okay.
Ja, we hadden hier nog een bijkomende vraag over stellen. Mm-hmm. Omdat het hier over die omgevingsvergunning gaat, over toch een groot project voor onze gemeente. Ja, vinden we het opnieuw, het is daar straks ook al aangehaald, een beetje ongelukkig dat we op dit moment nog niet echt een zicht hebben op de meerjarenplanning en de totale financiële impact, wat dit voor onze gemeente zal gaan betekenen. En net omdat het om zo'n groot project gaat, we vinden in dat masterplan in de dingen die toegelicht zijn zeker positieve zaken terug. Maar zouden we voor dit punt, omdat we op dit moment nog niet volledig zicht op hebben, ons als fractie willen onthouden. Omdat we eigenlijk zitten te wachten op die meerjarenplanning.
Geen enkel probleem zien, maar ik wil alleen even duiden. Dit is heel duidelijk, dat kan vermelden zijn. Dit is kost 0,0 euro, maar dit is een volledig privatief gedeelte. Het heeft niks te maken met waar wij als gemeente participeren. Dus alleen, het kader omhoog, daar houd ik geen probleem, maar het is duidelijk. Dit is gewoon een privatief gedeelte, net zoals dat ontwikkelaar ergens een gezinsvorm kan plaatsen.
Ja, dus het kader binnen het masterplan en hoe dat dan consequent is, en eigenlijk zitten we toch vooral te wachten op die meerjarenbegroting. Dat is helemaal juist zo goed.
Ja, niet gelaten, maar kom maar even zeggen dat dit de kost, als je de vraag wat is de kost hiervan, 0,0. We leggen zelfs de kost op aan de ontwikkelaar. Dat is het.
Het zit toch in het masterplan?
Ja.
De stemming laten rondgaan, maar best ja. Jos?
Voor.
Voor?
Voor.
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 Onthouding. Dat is hierbij genoteerd, moet ik ergens terug tellen, 4 onthoudingen en ik denk dan 12. Dat klopt, hè. 12 In de gemeenteraad hoort hierbij dus ook de zaak van de wegengoed, zoals voorzien in de aanvraag. Dit voldaan wordt aan een aantal voorwaarden die hierop gesteld staan, namelijk de inrichting van in het blauw aangeduide zon op het inplantingsplan, gebeurt in overleg met de technische dienst van de gemeente. Er wordt een notariële akte opgemaakt waarbij de eigendomssituatie van de parkeerkelder onder het privaat of openbaar domein wordt geregeld en alle nutsvoorzieningen worden op kosten van de bouwheer aangelegd overeenkomstig de technische vereisten en adviezen. Bovendien legt de gemeenteraad aan de houder van de omgevingsvergunning bij afgifte van deze vergunning de volgende lasten op. De houder van de vergunning is verplicht om de geplande infrastructuurwerken, meer bepaald de trage verbinding, de regulering, nutsvoorzieningen en openbaar groen, conform de voormelde voorwaarden en het vader meekom van een openbaar domein aan te leggen op eigen kosten. En de op het plan aangeduide blauwe zone, inclusief de regulering, nutsvoorzieningen en het openbaar groen, worden kosteloos overgedragen aan de gemeente Forslaar. Punt 9 is de goedkeuring van de deelname aan de burgemeesterskonferentie 2030 en Kempen 2030. Lieve gaat daar ook voor ons even toelichten.
Ja, we hebben een structurele samenwerking met de KVA op dit programma. Ik denk dat dat een fijne samenwerking is al jaren en dagen. We hebben ook in de vorige ronde heel ambitieus proberen te werken rond Kempen 2020. Wij gaan dat nu opnieuw doen, dus wij zullen na deze beslissing ook binnen een paar weken ondertekening doen van die convenant nu voor het komende jaar, waar we ons engageren tot nog een ambitieuze doelstelling. Ik denk, als we rondom ons kijken en het nieuws opvolgen en het hele debat volgen, dan denk ik dat we daar op onszelf schatplichtig zijn om daar nog meer ons best te doen en om maatschappelijk echt wel dat signaal te geven. Dus wij gaan nu pas van 20% CO2-besparing naar 40% CO2-besparing. Dat is zeer veel. Dat is zeer ambitieus. En om dat te doen, zullen wij inderdaad, zoals ik al heb aangegeven in de eerdere tussenkomst via de gemeenteraad, wel willens, denk ik, zoals alle gemeenten hier rondom ons, want we hebben dat ook op de conferentie besproken met dit punt. En iedereen is wel zich van bewust dat wij echt allemaal naar een zware investeringslegislatuur zullen gaan, waarin dat onder meer in duurzaamheid. En laat ons eerlijk zijn, dat zijn dingen die 10 jaar geleden veel minder hoog op de agenda stonden van gemeenten. Maar ik denk dat we daar toch echt wel in alle operatie aan het doen zijn. En dus dat er heel zwaar overal zal worden geïnvesteerd in patrimonium. We zullen daar ook toe verplicht worden. Die zich overal aan het zetten en die zal in eerste instantie ook voor lokale besturen en de overheden ook mee gelden. Dus we willen daar natuurlijk vooruit nemen en daar zelf ook het goede voorbeeld in geven. Concreet een aantal dingen, en dat is al een beetje voorspiegeling of verspiegeling van het beleidsplan. Er zitten daar heel wat projecten in. Het is eigenlijk een beetje ingedeeld naar het hele verhaal van duurzame energie op zich, waar de windmolens ook een deel uitmaken, waar de aankopen van groene energie. Zonnepanelen die we al op heel veel gemeentelijke gebouwen hebben geplaatst en waar nog extra aan bijkomen op onder zit. Dus dat is eigenlijk een heel blok van duurzame energie op zich. Het tweede element is het patrimonium op zich, waar we zowat elk gemeentelijk gebouw waar we nog niet gewerkt hebben de laatste jaren op de revue laten passeren, maar dat verder investeringen zullen gebeuren. Dat moet ook zo, want het zijn heel vaak gebouwen die echt al heel wat tijd hebben gehad en die helemaal niet energievriendelijk zijn. Hè. Jeugdhuis, buurthuis, gemeentehuis, dat zijn allemaal gebouwen van decennia lang die helemaal niet volgens de principes die wij nu kennen zijn geplaatst. En die trouwens ook heel zwaar wegen in ons energieverbruik. Hè. Dus dat is een tweede blokje, ik ga zo daar een aantal voorbeelden op geven. En een derde blokje is om zoiets in de structuur te zien van het beleidsplan daarin, in dat geluid duurzaamheid. Is dan de duurzame mobiliteit, waar we echt wel een switch op maken, zowel voor onszelf, gemeentelijke voertuigen, maar ook in het samenwerking met partners zoals de scholen en ook bijvoorbeeld principes van autodelen, die dan eigenlijk zitten in een hoofdstuk rond duurzame mobiliteit. paar voorbeeldjes, zonnepanelen hebben nu al dingen op het gemeentehuis. Je ziet ze daar liggen. Het gemeentehuis, die zijn vorig jaar geplaatst. We hebben ze liggen op het dienstencentrum, we hebben ze liggen op de sportlab, ook sinds vorig jaar. Wij gaan ze ook gaan plaatsen, onder meer ook op de bibliotheek nog in de volgende legislatuur. Wij gaan ons spreken op de nieuwe campus, de kinder- en jeugdcampus, die gaat ook in de Kardijnlaan. Dat is eigenlijk al meteen het saneren van een heel oud en energieverslindend gebouw. Gaan we daar niet alleen maar het gebouw vervangen, hè, dus de energie proberen te saneren, maar gaan we dat ook volledig volgens de principes van duurzaam bouwen doen. Hè. Dus ik denk dat dat ook een grote stap vooruit is. We gaan ook in de bibliotheek, als je het daarover hebt, dus over dat gebouw, daar zitten we nog met heel oude beglazing. Dus de beglazing gaat dit jaar nog vernieuwd worden. Volgend jaar gaan we dan het dak vernieuwen. We gaan er dan zonnepaneel op plaatsen. Al die projecten zijn nog gesubsidieerd, want we hebben daar de laatste maanden heel strategisch en eind vorig jaar zelfs al een aantal strategische subsidies voor gevraagd. Dus ik denk dat we dat goed hebben aangepakt. De kinder- en jeugdcampus, het sportcentrum, gaat bijvoorbeeld een kegel vervangen worden. Ze hebben ook studies aan het maken samen met Fluvius. Want er is een heel programma ook rond energiezuinige gebouwen dat ze samen met Fluvius eigenlijk heel de screening hebben gedaan. En dat we ook even laten berekenen van kijk, welke actie gaan we, welke besparing in percenten gaan door kunnen voeren, ook in ons energieverbruik. Dus ook spouwmuurisolatie wordt bijvoorbeeld bekeken voor een aantal gemeentelijke gebouwen. De stookplaats hier in het gemeentehuis, die voor een deel zelfs overgedimensioneerd is, die zal bekeken worden dat we die extra kunnen gebruiken voor de panden hiernaast. Hè. U weet wel dat we eigenlijk ook hier willen gaan centraliseren. Centraliseren is denk ik een doelstelling op zich voor een aantal verslindende gebouwen die nu op andere locaties liggen, of die we moeten huren of noem maar op, dat we die meer centraliseren, wat ook alleen maar denk ik een verstandige zaak is op langere termijn. Dus dat zijn een aantal dingen rond gebouwen. Wat voertuigen betreft hebben wij eigenlijk al een paar jaar de switch gemaakt waar we elke vernieuwing eigenlijk ook verstandig proberen te doen, ofwel met CNG-voertuigen. Hè. Ondertussen hebben we er al ondertussen. Elektrisch zijn we ook aan het aankopen. Elektrische stint hebben we al, die wordt ook nu vernieuwd. Op het einde van dit jaar gaat er een nieuwe stint komen voor GKO. Die heeft trouwens alle euro's na het hele hitsen ook wegneemt. Dus die wordt volledig aangepast volgens de nieuwe normen die hier niet gelden, maar ook in Nederland gelden. Dus daar nemen we ook geen enkel risico, maar we blijven wel inzetten op die duurzame mobiliteit. We gaan niet terug naar een busje of een. Dus ik denk dat dat keuzes zijn die we naar de toekomst ook verder doorvoeren. Alle nieuwe vervangingen, ook van de toekomst van onze eigen voertuigen, gaat dus per definitie elektrisch of CNG zijn. Bij voorkeur zelfs elektrisch. En als we elektrische voertuigen dan nog extra aankopen, gaan we dat ook proberen te bekijken in het systeem aan autodelen. Op dit moment hebben we in ons beleidsplan eigenlijk 3 projecten al genoemd. En dat is denk ik voor een kleine gemeente als Voorslaan bijzonder veel. 3 concrete projecten waar de verschillende voertuigen in een autodeelconcept zullen worden opgesteld. Natuurlijk ook al benoemen. 1, dat is het project hier in de Nieuwstraat. Hè. Daar hebben we denk ik hier alles toegelicht. Dus met de 21 sociale woningen van Zonnige Kempen. 2, gaan we dat doen in het project van de Lelystraat. En 3, gaan we dat doen in het project eigenlijk van als gemeente, maar zelf als we hier een gemeentepark organiseren, als we hier ook stellen om aan onze eigen voertuigen, van voertuigen op sommige momenten hebben we zo dat goed moeten bestuderen, maar ook gebruikskaart te maken, bijvoorbeeld voor mensen van de servicewet, bijvoorbeeld voor mensen van sociale woningen hier in de buurt, die bewust geen eigen voertuig hebben of gewoon zichzelf niet kunnen veroorloven, maar die af en toe ad hoc misschien wel daar gebruik van zouden kunnen maken. Als we daar een systeem kunnen opzetten, zoals in andere gemeenten, bijvoorbeeld in Nederland, hier in de buurt bestaan er al proefprojecten rond autodelen. Ik denk dat we daar moeten leren van een aantal ervaringen. We hebben bijvoorbeeld al met garageswap samengezeten, we hebben al met een aantal partners samengezeten om te kijken hoe dat in praktisch zou kunnen gebeuren. Maar als we binnen deze legislatuur 3 autodelen dat systeem kunnen opzetten en meerdere voertuigen al dergelijke, dan denk ik dat we eigenlijk al heel erg onze nek uitsteken. Dus dat is ook een algemene lijn. En tot slot natuurlijk het verhaal waar ik nu bij deze dan misschien voor zitten, want u mag dat nog toevoegen aan het einde van de vergadering, maar ook al even over uitnodigen, het windmolenverhaal, dus op 9 19 september zijn jullie ook uitgenodigd om naar het infomoment, het formele infomoment te gaan. Zal in de Brokkiezaal van Woede plaatsvinden. Tussen 6 en 8 is er een brede infomarkt waar iedereen zich persoonlijk en individueel kan informeren. En tussen 8 en half 10 is dan een formele infovergadering die ook nodig is in kader van de vergunningprocedure. Wij hebben een voorstel om een bijkomend element, een bijkomend moment dat we organiseren, namelijk dat op Toeren om de Loer, zondag 15 september. Dus alle twee in de periode van het openbaar onderzoek. Want het openbaar onderzoek loopt dan tussen 30 augustus, dus het einde van deze week, en dan die periode van 19 of 20 september, dat in die periode dus ook Toeren om de Loer valt. En dus daar gaan we daar ook met infopanelen, dezelfde als op infomarkt, ook heel individueel mensen ervoor staan. Dus ik denk dat we op dat vlak dan ook wel ons steentje dat doen bijdragen. De vergunningsaanvraag voor de minimum is zo vrouwelijk en niet in ieder geval. Dus we gaan daar nu naar de procedure gaan. De Vlaamse overheid moet tegen eind deze week, tegen 30 augustus, het dossier ontvankelijk verklaren. Als dat gebeurt, begint het hele verhaal van openbaar onderzoek, infovergaderingen en ook de gewestelijke commissie, dus de vergunningsregelingscommissie. Dus die gaat dan ook moeten verschillende adviezen inwinnen. En dan is de bedoeling dat als alles naar wens loopt, dat op 28 december een mogelijke vergunning zal kunnen verlenen. Dus dat is eigenlijk de timing, hè, dus het opzet van de windmolenproject. Ook dat is zeer relevant en past ook binnen die visie van die duurzame energie van ze spreken. Hè. Het is een dossier waar we toch al een aantal jaar aan het trekken zijn. Ik denk dat dat een heel complexe materie is en ik denk dat we samen met een aantal andere gemeenten, en de gouverneur bijvoorbeeld, op onze nek daar meer over uitgesproken. Dus ik denk dat we daar ook ons nu, ja, dat we iets schatplichtig zijn en dat we dit ook echt als een element van ons beleidsplan ook zien. Dus samengevat, energieverhaal, dat duurzame energie, patrimoniumverhaal, waar ook gebouw zo goed als allemaal aan bod komen, renovatie, nieuwbouw of verlenging of zo. En 3, ook het verhaal van duurzame mobiliteit. En dat is allemaal onderdeel van een actieplan specifiek voor voorslag in de weekend.
Goed. Bedankt jullie voor de toelichting. Zijn daar nog vragen bij? Ik denk dat het vrij volledig was, de toelichting. Hoeveel kan de gemeenteraad hiermee beslissen om als voorstander het burgemeestercovenant voor klimaat en energie te ondertekenen en de gemeenteraad neemt kennis van bijhorende engagementen. Om de visie van de burgemeestercovenant te verwezenlijken, verbinden wij het gemeentebestuur ons ertoe om de uitstoot CO2 tegen 2030 tenminste 40% terug te dringen. Onze veerkracht te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en onze visie, resultaten, ervaringen en kennis te delen met andere lokale en regionale overheden. De gemeenteraad beslist om als voorstander het meerpartijenengagement Kempen 2030 te ondertekenen en neemt kennis van bijhorende engagementen. Om de ambities van het streekproject Kempen 2030 te verwezenlijken, engageren wij het gemeentebestuur ons voor een slagkrachtig en integraal lokaal klimaatbeleid, de opmaak en uitvoering van een gemeentelijk klimaatactieplan en een stappenplan voor investeringen in het gemeentelijk patrimonium om zo tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Het gemeentebestuur gaat ook een vast aanspreekpunt binnen het lokaal bestuur aanduiden en er wordt ook verder gezet met een kernteam met vertegenwoordiger van het managementteam en het college. De inzet van gemeentelijke communicatiekanalen zullen optimaal benut worden en de opstart van het gemeentelijke participatietraject om ook de burgers actief te betrekken bij de uitvoering van klimaatacties. Dat is een hele boterham, maar ik denk als we de laatste jaren niet op mars geleefd hebben, dat we allemaal wel bewust zijn dat het nodig is wat hier allemaal beslist wordt. Hè. Goed, punt 10, dat is het laatste punt op de agenda. Dat is het advies dat de gemeenteraad moet geven aan Politie Nederland in verband met plaatsing en gebruik van tijdelijke vaste camera's. Daar wordt al een tijdje mee gewerkt. Er waren ook een aantal locaties die dat dus aangeduid waren. En er gaat dus nu een nieuwe lijst voorgelegd worden. En die lijst staat dus op pagina 20. Ja, ik heb een afdruk, pagina 20. En zoals Lieder straks gezegd heeft, moet daar nog toegevoegd worden aan de nieuwe locaties. Dus de Kerkstraat, een paardje, Kleintje, De Tip en Spieken. Daarbij zijn ook nog Rommelsbaan, Heirbaan, Proosthoevenbaan, Dijkbaan, Heiken, De Loverhoek, Nieuwstraat, Molenbaan en Monseigneur Donscherij behouden. En worden toegevoegd Proosthoevenbaan, de Kasteeldreven, de Hoek van de Schoolstraat en de Kardijnbaan en de 14 Kapelkens.
Maar je ziet, voorzitter, waar de fout gebeurd is met de knippen en plakken, zoals je ziet. De Proosthoevenbaan stond er al tussen. Het is daar in plaats van de Proosthoevenbaan moest daar wel de hele Kerkstraat staan. Ik denk dat ook in die vorm. Dus dat is de zetfout gewoon gebeurd. Dus de bedoeling is de Kasteeldreven, de Hoek, Schoolstraat, Kardijnbaan en de 14 Kapelkens, dat zijn de drie. Ja. En dat wordt regelmatig samengekeken met het milieuteam, onze milieudienst en ook de wijkpolitie.
Ja, en de korpschef heeft daar al goed gekoord en heeft dat positief advies verleend. Hè. Zijn daar vragen bij of suggesties, aanvullingen? Nee? Kunnen we die lijst zo doorgeven? Dan neemt de gemeenteraad hier weer kennis van het positief advies en de aanvraag van de korpschef voor de plaatsing en het gebruik van de tijdelijke vaste camera's. En de gemeenteraad verleent een positief advies voor de plaatsing en het gebruik van tijdelijke vaste camera's op het grondgebied van de gemeente Vorselaar. De tijdelijke vaste camera's zullen geplaatst worden in de omgeving van de risicoplaatsen, maar zullen ook kunnen ingezet worden bij evenementen en grote volkstoeren. Zo, dat is dan het einde van deze raad. Einde van de vorige raad. Loek, heb jij nog gevraagd om iedereen op de hoogte te houden in verband met de wijzigingen die er op til zijn eventueel met PIPA, in verband met de verlenging van de samenwerking? Ja, dat neem. Jullie hebben denk ik een maand geleden ongeveer ook uitnodigingen gehad voor eventueel de infosessies bij te wonen. Er is gisteren een infosessie, ik denk er vandaag ook eentje is, maar er gaan er nog één of twee zijn de volgende dagen of weken. Dus maak daar bewust gebruik van. Ik ben er gisteren geweest en dat is zeker heel interessant. Voor mij zat er een aantal zaken bij die ik op de algemene vergadering vorige maand ook al had gehoord. Het was zeker een interessante toelichting omtrent de werking van meer dan 100 jaar PIPA. En ook omtrent hun visie en beleidsplan in 2019-2024. Dus zeker de moeite om daar naartoe te gaan en om je daar goed te informeren. Het tweede wat ik wil meedelen was dat er, dat heeft Liever al gezegd, dus de informatieve vergadering was op de windmolens 19 september. En dat dat toen ook aan bod kwam tijdens Tour om te roeren op 15 september. Zijn er nog punten? Simon, uw vaarpunt, dat is ondertussen de juiste weg gepasseerd.
Er was gisteravond wat overschrijd binnen de volk, omdat er eigenlijk een mailtje was gekomen van er waren nieuwe volleybalpalen gevraagd en besteld. In de mail stond dan dat er binnen het budget geen ruimte meer voor nog beschermkussens op te palen. Want, allee, dat is redelijk essentieel, maar ondertussen is het blijkbaar gebeld dat er toch nog budget is.
Maar dat komt niet meer op dus gewoon de gewone bestaande bestelbon.
En die nieuwe bestelbon kon maar niet. Dat was een nieuwe bestelbon, maar dat was gisteren.
Ja, oké, ja. Ik had een mail, ze hebben mij een mail gezien, ik dacht, oei, maar ondertussen is alles gebeurd.
Ja, dat is ondertussen de dienst gepasseerd en dus wordt dus een nieuw bestelbon is al opgemaakt en de Oornet ook al goedgekeurd. Gisteren op het gisteren, dus dat is
goed. Ja.
In werking. Heeft er nog iemand een mededeling? Ik kijk naar de schepen of andere gemeenteraadsleden.
Ik kan misschien nog even meedelen, de data voor volgend jaar zijn ook vastgelegd. Ik zal die per mail jullie doorsturen. En als dat goed is, maar dan gaan jullie verschillende mailtjes krijgen, zal ik ook Outlook verzoeken. Dan kunnen degenen die met Outlook werken gewoon accepteren en dan staat het in de agenda. Voor de anderen moeten die mails negeren en zal ik het lijstje ook gewoon doorsturen. Maar dat is kortom, alleen voor de meesten waarschijnlijk al wel handig dat dat op die manier kan worden.
Heel goed. Oké, dan hebben we hiermee deze. Oh, nu voor de Zoals iedereen. Volgende gemeenteraad zien we elkaar weer, dat is op dinsdag 8 oktober. Tot dan.